Een tijd geleden kondigde Groen Antwerpen haar lijst aan, of althans haar eerste 15 kandidaten op de lijst in haar lijststuur. En een van de mensen die prominent op die lijst staat, zit hier bij ons. Omar Ba, goedemiddag.
Goedemiddag.
Laten we eerst vooral beginnen met iets waar geen enkel medium echt aan uitkomt, namelijk hoe we u moeten omschrijven. Sommigen zeiden diversiteitsconsulent, anderen zeiden mensenrechtenactivist, anderen zeiden activist. Welk begrip zou u het best op uzelf plakken?
Ik zou mezelf beschrijven als een geëngageerde burger. Een burger die zich altijd heeft ingezet voor het bestrijden van onrechtvaardigheden. Maar niet alleen dat, maar ook het empoweren van jongeren. En te zien waar en hoe kan ik een positieve bijdrage leveren voor een betere maatschappelijke samenhang.
U heeft dat tot nu toe altijd buiten de politiek gedaan, of alleszins aan de grens van de politiek. Waarom heeft u dat tot nu toe op die manier gedaan?
Ik ben zeer lang coördinator geweest van de Platform Afrikaanse Gemeenschappen. En ook geëngageerd in verschillende middenveldorganisaties. Dat is een lange lijst die ik niet hier had. En ik heb dat op verschillende manieren gedaan. In Vlaanderen, in België, in Europa, internationaal. Dus ik ben geëngageerd in verschillende organisaties. Vaak organisaties die bijvoorbeeld discriminaties bestrijden. Of organisaties die diaspora-netwerken ontwikkelen. De bijdrage, de meerwaarde van de bijdrage van de diaspora's in hun landen van herkomst. Ik ben ook betrokken bij initiatieven die werken rond het verzoenen van de geheugens. Hiermee bedoel ik dan bijvoorbeeld Mémoire Coloniale, waarvan ik een van de stichters ben geweest. En die ook een heel lange strijd heeft gevoerd voor een Lumumbaplein in Brussel en elders. En die gelukkig deze week heeft de stad Brussel aangekondigd dat er een Lumumbaplein effectief komt. Dus dankzij de strijd van heel veel andere organisaties ook, en ook individuen, kunstenaars, activisten, burgers, vele organisaties, vooral van de Congolese diaspora, die allang eigenlijk eisten toch voor een minimale erkenning van deze leider die toch een significante symbolische figuur is van de Congolese gemeenschap en de geschiedenis tussen België en Congo. Ik ben ook lid geweest van het COMRAF, dat wil zeggen het diasporische adviesraad in het museum van Tervuren. En vanuit die organisatie probeerden wij ook het museum te decoloniseren. Dat wil zeggen niet alleen een museum die een horizontrische blik heeft op de wereld of zo tentoonstelt, maar ook ons advies en mening geven rond aanpakken, rond publiekwerking, rond expo en ook rond de renovaties enzovoort. Dus dat is één van de zaken. En dat is in het kort eigenlijk zeg ik waarmee dat ik bezig ben. En effectief, ik ben ook diversiteit inclusie. Een inclusie consultant, dus adviseren organisaties, individuen en instellingen rond hoe een betere, efficiënte inclusiebeleid uitrollen in een organisatie. Geen façade diversiteit maar, of inclusie, maar een duurzame diversiteitsbeleid met effectieve inclusieve maatregelen die organisatie of instellingen helpen om een betere vertegenwoordiging of weerspiegeling te zijn van de maatschappelijke realiteit voor verschillende redenen.
Nochtans, we leven nu in een tijd waarin dat een heleboel dingen die u juist heeft aangehaald, zoals bijvoorbeeld decolonisatie, zoals bijvoorbeeld de zaak rond de diaspora's in Afrika, dat die, ik kan niet zeggen dat die begonnen zijn, maar dat die wel meer en meer naar de oppervlakte komen bij het grote publiek, bij het grotere publiek. En toch kies je er nu voor om de stap te zetten naar de politiek?
Ja, ik denk dat voor mij is dat een logische stap eigenlijk. Omdat na meer dan 15 jaar eigenlijk in het middenveld hebben gezeten, toch in het Antwerpse middenveld of in het Vlaamse middenveld, merk ik toch dat je aan een bepaald plafond geraakt. Zonder eigenlijk de rol en impact van het middenveld te minimaliseren. Ik denk dat ieder zijn rol heeft en het middenveld heeft een grote meerwaarde. En ik zal altijd een middenvelder blijven ook, weet je. Dus ik beschrijf graag mezelf als een activist in de politiek, dan een politicus. Hè? Ik ben geen politicus. Ik ben een activist, ik ben een middenvelder, ik ben een geëngageerde burger in de politiek. Hè? Dus voor mij was het belangrijk, en ook dat is lokale politiek, dat is niet nationale politiek. En lokale politiek voor mij gaat over inspraak. Gezien de impact van beslissingen die worden genomen op stedelijk niveau, heeft dat een impact op de samenleving, een directe impact op de samenleving. En ik vond het belangrijk toch, na zoveel jaren, om mee te zitten op de plek waar het beslist wordt. Mee te zitten op een plek waar je een duidelijk inzicht hebt op de manier waarop men beslist, over wat dat men beslist. Om meer inzicht te hebben over het brede beeld van wat een stad maakt op bestuurlijk niveau. Dus dan zie ik niet alleen, dat is niet alleen een stap naar de politiek, maar dat is een stap naar naar beter eigenlijk impact, naar een groter impact, naar een betere perspectief naar alle elementen waarmee dat ik moet rekening houden om een efficiënte en misschien doelgerichte impact te hebben op de individuen aan de samenleving, op een positieve, waardevolle manier.
Uw lijstgenoot, zeg maar, Koen De Vilder van het CAW, zegt bijvoorbeeld ook in dat opzicht van, ja, kijk, als middenveld merken we dat we ook amper gehoor hebben gevonden met dit stadsbestuur dat nu bezig is. Ervaart u dat ook zo op diezelfde manier?
Ik denk dat het stadsbestuur, ja, dat de relaties met het middenveld niet altijd vlot zijn verlopen. Dat kunnen wij zo zeggen. En ik denk dat dat belangrijk is, denk ik ook, voor iemand zoals Koen De Vilder, die bij de CAW heeft gewerkt, en die ook al te goed beseft dat het dan ook belangrijk is voor middenvelders om ook op een ander niveau te optreden. Ja. En om ook een link te zijn tussen bestuur en middenveld. Omdat het middenveld is veel te belangrijk. De rol die ze spelen is zo broodnodig in deze context, in deze conjunctuur van gepolariseerde relaties, van blijkbaar onbegrip, van een discours die vaak op de emotionaliteit van mensen aanspreekt. Dus ik denk dat de curatieve effecten van sommige middenvelden praktijken zeer nodig zijn. En nu nog meer dan anders, en er zou daarin meer moeten geïnvesteerd worden. Dus als het beleid het niet doet, dan of verandert je van beleid, of zorg je ook dat je mee in het beleid zit. Dus dat is mijn perspectief, dat is mijn kijk op de zaak.
U zegt het curatieve aspect van het middenveld.
Ja.
Wat bedoelt u daarmee?
Preventief, het mens-tot-mens contact, het empathische ervan. Dus zelf als het niet direct het probleem oplost, het feit dat het aan mensen het gevoel geeft, dat ze gehoord worden, dat ze zich begrijpen voelen, dan creëert ook het middenveld mee een ideale kader voor een productieve en constructieve dialoog. Dus daarmee, dat is wat ik bedoel met curatief. Dus als je dat niet hebt, dan heb je opgekropte frustraties, spanningen en afstand. En zeker geen dialoog. Dus ik denk dat dus het hoop op een oplossing is al eigenlijk een deel van het oplossing. Dus daarmee bedoel ik dus de curatieve rol van het middenveld.
Ja. En, ja. Is het middenveld dan eigenlijk een soort van verbindingskanaal tussen haar inwoners en de stad?
Ik denk zeker. De middenveld ligt aan de frontlinie van van de samenleving. Hè. Dus aan lost de problemen op die het beleid niet direct oplost, of ziet zaken dat het beleid nog niet ziet. Hè. Dus natuurlijk is het een verbindingstuk. En het kaart aan ook problematieken. Het kan zelf problematieken voorspellen. Dus het middenveld heeft een uiterste belangrijke rol te spelen. En in deze tijden van efficiëntiemanagement en soms individualistische kijk op zaken, gaat men ervan uit dat de zwakste van deze samenleving eigenlijk die problemen waarmee dat ze geconfronteerd zijn aan zichzelf te danken hebben. Wat een foute kijk is daarop. Dus ik denk dat het middenveld het solidariteitsgevoel herstelt. De maatschappelijke weefsel verstevigt. En ook een zekere bondgenoot zou moeten zijn van het beleid. En het beleid zou het middenveld als bondgenoot moeten beschouwen ook. Dus natuurlijk is het middenveld eigenlijk een tussenschot tussen beleid en bevolking. En maatschappij. Aan problematieken, aan allerlei verschillende zaken.
Ja. We leven natuurlijk nu in zeer speciale tijden, ik zei het al juist al, maar we leven ook in zeer gepolariseerde tijden. Hoe kijkt u daar op dit moment op in de stad?
Eerst zou ik willen zeggen dat sinds 10 jaar, of na 9-11, na de bankencrisis is op politiek gebied toch een explosieve cocktail ontstaan. En vaak is politiek ook opportunistisch. En in tijden van onzekerheden, dan teren sommige politici dan op gevoelens. Of gevoelens van angst, of zondebok, of mensen een nieuwe vorm van zekerheid bieden ergens. Hè? Of teren op nostalgische gevoelens. En ik denk dat dat een Europese fenomeen is geworden. En die zich natuurlijk ook uit in Vlaanderen of in België. Hè? In de verschillende steden. En men heeft hier een discours nu, spijtig genoeg, een gepolariseerd discours gecreëerd. Een discours waar stigmatisatie veel te vanzelfsprekend is geworden. Waar ook het verdelen van mensen in groepen en categorieën, in plaats van mensen aan mensen in een stad als ene groep te noemen, als ene gemeenschap te zien, maar dat men mensen categoriseert in groepen. En vooral problematieken culturaliseren. Dat wil zeggen dat men, als men een probleem vaststelt in de samenleving, dat men niet de sociaal of economische kant ervan kijkt, of psychologisch, maar dat men soms een culturele link daarmee wil maken. En door een culturele link te maken, dan gaat men natuurlijk aan een bepaalde groep, met een bepaalde groep viseren of wijzen met de vinger. Wat ook verdeling creëert. Dan hebben sommigen in de samenleving de indruk dat de anderen eigenlijk de oorzaak van problemen zijn door cultuur, door geloofsovertuiging en door zulke zaken. Wat natuurlijk zeer, zeer, zeer fout is. Weet je? En ik denk in de meeste homogene samenlevingen, waar iedereen dezelfde identiteit heeft, vinden deze problemen ook plaats. Dus niks te maken met cultuur. Maar alles te maken met de individuele loopbaan, de loopbaan van een groep. Sociaal-economische groep, van sociale klasses, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Van ongelijkheden, historische ongelijkheden, of conjuncturele ongelijkheden, die sommige fenomenen in de samenleving brengen, zoals criminaliteit, of whatever else. Dus niet per se cultuur, die daarmee gelinkt is. Maar vandaag de dag vindt men dat vanzelfsprekend, bijvoorbeeld om alles te kijken vanuit een culturele bril, of vanuit een religieuze bril, of vanuit een andere identitaire bril. En ik vind dat, en dat is eigenlijk een emotionele politiek voering. Waar men, ik vind dat fout. En ik zou het niet zo willen bekijken, de samenleving. Ik zou liever de mensen op individuele basis, hè, oordelen of bekijken of benaderen. En ook iedereen kunnen aanspreken om problemen samen op te lossen. Zonder veralgemeningen, zonder groepen de facto te beoordelen en ze uit te sluiten van een oplossing. Dus om problemen in de samenleving op te lossen heb je iedereen daarvoor nodig. Om vooruit te gaan, om ons te ontwikkelen als stad, hebben we ook iedereen daarvoor nodig. De potentieel en de kracht van iedereen nodig. En moeten wij ook eenheid en eendracht cultiveren? Moeten wij misschien een nieuwe stedelijke narratief ontwikkelen? Een stedelijke narratief waar iedereen zich aangesproken voelt op een positieve manier. Waar iedereen zich aansluit. Waar iedereen eigenlijk zich eigenaar voelt van de stad. Van de veiligheid van de stad, van de toekomst van de stad, van de samenhang van de stad, van hoe dat wij met elkaar omgaan, van zich goed voelen in een stad, van een gezonde stad, van een stad waar de straat geen gevaar is, maar een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen, waar men ons rustig kunnen, waar men ons rustig en veilig van de ene plaats kunnen verplaatsen naar de andere. Dus dat is mijn antwoord op uw vraag.
Er zitten enkele elementen in. We zullen er rustig één voor één op ingaan. Laten we eerst inderdaad hebben over die verschillende culturen. Mm-hmm. Iets wat mij enorm hard opvalt, is dat iets wat wij 30 jaar geleden nog racisme noemden. Dat we dat tegenwoordig omschrijven als islamofobie, als angst voor de ander, als vooroordelen, als misschien stigmatisering, maar dat we nooit meer het kind benoemen zoals dat het eigenlijk heet. En een van de schoonste voorbeelden daarvan is de uitspraak van ja, maar je moet dat begrijpen. Een grootmoeder is bang van die moslim die naast haar is komen wonen, omdat zij haar wijk heel snel heeft zien veranderen. Mm-hmm. Wat zegt u daarop?
Ja, ik heb die uitspraak heel veel gehoord. En ik heb daar een typisch antwoord op. Kijk, ik denk dat overal ter wereld, de wereld verandert niet alleen hier. De wereld verandert overal. Ik zal starten met een voorbeeld. Mijn moeder woont in Dakar, een stad van 5 miljoen mensen. De wijk waar ze in woont telt 400.000 mensen. Dat is een wijk. En de wijk is veranderd. Dakar is een cosmopolitische stad. Een stad die veel mensen aantrekt van binnen Senegal en buiten Senegal. En in mijn buurt woont van alles. En mijn moeder, die een oude madame is, natuurlijk is niet bang, maar voelt zich minder comfortabel dan vroeger. Waar ze iedereen kende, waar ze enzovoort enzovoort. Maar na een tijdje, als ze kennis maakt met die mensen, als die mensen zich vestigen in hun buurt en goed verwelkomd zijn, dan wordt dat eigenlijk een nieuwe thuis. Dan voelt ze zich even comfortabel. Dus, en ik denk dus hiermee, die gevoel van of angst dat er iets verandert, is menselijk. Wat mij stoort, is als men die angst of die verandering verklaart met een extreme discours. Dus ik vind dat politici of leiders in een gemeenschap of in een maatschappij de rol hebben ook om mensen niet banger te maken dan nodig. Weet je? En ik denk dat ik begrijp het als een oude madame zich niet veilig voelt omdat ze haar buurt verandert. Dat haar buurt niet meer de buurt is waar ze opgegroeid is toen ze 16 jaar was. Daar heb ik totaal begrip voor. Weet je? En dan is de rol, en daarom ook denk ik dat het belangrijk is, als je in een wijk of in een stad een sterk middenveld hebt, waar sociale samenhang wordt gestimuleerd, waar gemeenschappelijke activiteiten worden georganiseerd, waar jongeren eigenlijk op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken om voor elkaar te zorgen en voor de mensen van de buurt te zorgen, dan krijg je ook een vorm van positieve sociale controle, waar die oude dame, die zijn buur ziet veranderen, eigenlijk beseft dat haar buren, haar nieuwe buren, geen vijanden zijn, maar ook goede buren kunnen zijn voor haar, weet je. En dit construeer je met een beleid, met een visie, door daarop eigenlijk dat te organiseren of dat te stimuleren, weet je. Maar je kunt ook het omgekeerd doen, het negatieve. Je kunt eigenlijk mensen bang maken van elkaar. En dan creëer je effectief, dan, is dat, dan wordt dat een self-fulfilling prophecy. Waar, waar mensen bang zijn van elkaar of mensen elkaar beginnen te benoemen op een bepaalde manier. En dan ontstaat er een vonk, een negatieve vonk. En dan die soms bevestigd wordt. En dat vind ik zeer spijtig. Dus ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat, dat men niet... dat maatschappelijke problemen die overal plaatsvinden in de wereld, in Europa, in België, in Antwerpen, dat men dat niet culturaliseert, dat men dat niet analyseert vanuit een prisma, een anti-migratieprisma, een anti-ene geloof prisma, maar dat men dat anders doet. Dat men dat... Dat men ziet, oké, waar zijn de problemen? Hoe kunnen mensen eigenlijk elkaar beter begrijpen? Hoe kunnen we zorgen dat die oude dame zich begrijpen voelt door de anderen? En dat de anderen begrijpen waarom dat die zich zo voelt? En dat men die dichter bij elkaar brengt, in plaats van die uit elkaar te brengen. Dus dat is mijn antwoord daarop.
Als we het dan misschien wat concreter maken, laten we die oude dame dan situeren in de in de Kortrijkstraat in Borgerhout.
Ja.
En ik kijk dan naar de Pano-reportage over drugs. Nu, we gaan het niet over de war on drugs hebben, maar misschien wel over de uitspraken van de burgemeester daar, die zegt van, daar zijn jongeren die zich volledig buiten de maatschappij plaatsen, die enorm hard ageren tegen elke vorm van politie, van de wet, die tegen onze maatschappij zijn. Ja, hoe kunnen we die dame dan geruststellen dat het helemaal anders is?
Kijk, één ding. Wat ik niet wil doen is de indruk wekken dat er problemen, geen problemen bestaan. Weet je? En, maar zoals ik eerder zei, ik culturaliseer niet. Dus, en ik denk dat overal, dus, en ik wil altijd, en mijn postulaat is altijd: think. Global act local, think local act global. You know, dus er is een global aspect daaraan. Weet je? Dus er zijn zaken die niet alleen Antwerpen zijn. Weet je? Als je in de achterbuurt gaat van Parijs, dan zie je dat. Als je in de achterbuurt van Washington of van Chicago, zie je diezelfde fenomenen. Dus er zijn natuurlijk de drugsproblematiek is bijna een wereldwijd problematiek. Weet je? Een Europese problematiek. Los van gemeenschappen, los van culturen, los van dergelijke en dergelijke. En daar... Terecht, als je in een buurt woont waar heel veel drugsproblemen zich voordoen, terecht dat je daar angst hebt. En daarom moet je ook misschien een politionele antwoord daarop bieden. Maar een politionele antwoord die ook niet alleen repressief is, maar ook repressie met preventie koppelt. Weet je? En ook in partnership samenwerkt met middenveldorganisaties die op het terrein zitten. Weet je? En ook niet alleen met middenveldorganisaties, maar ook met mensen die in de buurt wonen. Dus omdat je niemand gaat mee doen geloven dat veiligheid... een voorrecht is voor een bepaalde groep van de samenleving. Iedereen wil zich veilig voelen. Weet je? En ik vermoed zelf de ouders van sommige jongeren die voor problemen zorgen, dat die ouders ook zich veilig willen voelen. Weet je? En zeker als die mensen zich partners zouden voelen, als er ruimte wordt gecreëerd om samenwerkingen te zoeken met middenveld of met politieorganisaties en dergelijke, dat die mensen ook de veiligheid van hun buurt zich eigen, die op zich gaan nemen, weet je? Samen met de instellingen en de diensten die ervoor moeten zorgen. Weet je? Dus dat is wat ik eigenlijk zeg in het begin. Ik denk dat het politieke discours meer neigt naar het culturaliseren van problematieken. Dus vandaag bijvoorbeeld, als je over veiligheid spreekt, dan leeft er in de algemene perceptie dat de autochtone Vlamingen zich onveilig voelt door het feit dat er veel allochtone Vlamingen zijn. Dus dat is de perceptie. En dat is een foute perceptie, dat is een gevaarlijke perceptie zelf. Dan als je die stelling maakt, dan zeg je allochtonen zijn een bedreiging voor de autochtone Vlamingen. Weet je? En je kunt heel ver de redenering gaan stellen. Weet je? Dus ik denk dat men die redenering, dat is een foute redenering. Dat is een redenering die gebaseerd is op het culturaliseren van problemen, het culturaliseren van maatschappelijke fenomenen. En er zijn maatschappelijke fenomenen, kijk, criminaliteit, drugsproblematiek zijn in Europa als in elders anders zo oud als Vlaanderen zelf. Weet je? Dus Alles vanuit een culturele bril bekijken, vooral nu in deze divers, super, super diverse samenleving, in deze samenleving waar een groter deel van de Antwerpenaren ook grootouders of ouders hebben van een, met een andere afkomst, is gevaarlijk. Is mensen uitsluiten van het Antwerp zijn, weet je? En het is ook mensen uitsluiten van het oplossing. Dus daarom zeg ik altijd, in buurten of in wijken of in de stad, als er problemen zich voordoen, dan moet men die problemen oplossen, weet je? En iemand die de wet overtreedt, is een overtreder. Iemand die criminele gedragingen handhaaft, is een crimineel, weet je? En die moet als zo bezien worden, weet je? En ook zo aangepakt worden. En daarnaast moeten we ook zorgen dat er niet nieuwe criminelen ontstaan, of zo minimaal als mogelijk, weet je? Of dat bepaalde fenomenen niet meer een perspectief bieden aan jongeren dan de stad zelf. De stad moet de perspectiefbieder zijn. De stad moet een monopolie hebben op het perspectief bieden. De stad moet een monopolie bieden aan aanhang. Niet kleine criminelen, niet georganiseerde misdaad.
Want u zegt een perspectief bieden. Ja. We zitten nu bezig over veiligheid, maar... Ja. Enkele jaren geleden zei je bijvoorbeeld ook, racisme zit ook in huisvesting, in onderwijs. Dat zijn allemaal dingen waar de stad dan ook in kan tussenkomen.
Ja, natuurlijk. Ik denk dat je moet een duidelijk antidiscriminatiebeleid voeren. Weet je? Men is daarmee soms veel te voorzichtig over hoe dat men omgaat met racisme. Omdat men wekt de indruk dat racisme eigenlijk een term is of een strijd is die als excuus dient om problemen niet op te lossen. Dat is de perceptie ook dat men wilt wekken. Terwijl dat helemaal niet zo is. Racisme heeft historisch voor veel problemen gezorgd bij heel veel mensen. En ook voor frustraties. Of voor het wekken van de indruk dat ze niet hier thuis horen. Wat niet waar zou moeten zijn. Weet je? Dus daarom is het voor een stad ook belangrijk, naast het oplossen van problemen, waarvan racisme ook één is, weet je, om een duidelijke beleid en visie daarover te hebben, zodanig dat iedereen duidelijk beseft dat de stad haar uiterste best doet om geen compromis te sluiten met elke vorm van discriminatie, elke vorm van uitsluiting. Dan kunnen we die andere gesprekken heel, heel goed voeren. En daarom zeg ik altijd dat mensen uitsluiten van basis fundamentele rechten door eigenlijk weinig perspectief te bieden op huisvesting, weinig perspectief te bieden op een degelijk onderwijs, weinig perspectief te bieden op tewerkstelling omdat ze een andere kleur of een andere origine hebben, is eigenlijk een vorm van mensenrechten schending. Weet je? Een vorm van. Weet je? Dus dat moet opgelost worden. En ik denk vanuit die perspectief moet een stad, denk ik, een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt. Iedereen beseft ook dat hij op de stad kan aanspreken om zijn problemen opgelost te zien worden. Iedereen. Weet je? Dus een stad die mensenrechten hoog in het vaandel houdt.
Een stad als goede huisvader eigenlijk.
Een stad als goede huisvader. En daarom en trouwens, een stad moet een goede huisvader of een goede huismoeder zijn. Maar niet huismoeder als menagère, maar een moeder die waakt op het welzijn van dit hele gezin. Zoals alle moeders dat goed doen, weet je. En vaders ook trouwens.
Want laten we het eerst langs de andere kant benaderen. U zei... Er moet mogelijkheid zijn om te participeren ook aan die maatschappij. Ja. Een van de verzuchtingen na de laatste burgerbegroting, of de voorlaatste burgerbegroting bedoel ik, was... Ja, we zien heel weinig mensen van een andere cultuur, van een andere oorsprong, op zo van die openbare momenten komen. Ook op wijkmomenten en al de rest. Is dat dan omdat de stad hen niet bereikt? Of?
Nee, bon, dat is niet, daar ga ik niet direct de stad voor... beschuldigen of iets. Nee, dat is, ik denk dat er wel moeite wordt gedaan op beleidsniveau om minderheden te betrekken bij verschillende initiatieven. Dat moet ook gezegd worden. Weet je. En ik denk dat gebeurt al, al meer dan 10 jaar. Ik denk dat de diensten samenleven of zelf op niveau van ministeries zijn er heel veel initiatieven op subsidiekanalen geopend om participatie te bevorderen. Maar participatie is altijd een knelpunt geweest, een probleem. Weet je? Bijvoorbeeld in de culturele sector of in de artistieke sector of in andere activiteiten werd er gemerkt dat mensen bijvoorbeeld die zeer arm zijn of die onder de armoedegrens leven, dat die weinig aan activiteiten participeerden, zelf aan infosessies over hun problematieken, weet je? Omdat ze bezig zijn met andere zaken. En ik denk dat men dit moet van het diepere lezen. Er zijn heel veel mensen met een migratieachtergrond eigenlijk die net in de armoedegrens leven. Door verschillende factoren. En dus die bevinden zich in die categorie en hebben andere prioriteiten en of hebben andere manieren om te communiceren met elkaar of zijn dat voor hun minder belangrijke zaken. Maar als je goed bekijkt, als je ziet bijvoorbeeld dat hoogopgeleiden of mensen die actief zijn in bepaalde organisaties, dan is de participatie optimaal, weet je, omdat die ook bij een bepaalde groep horen, een andere sociale klasse. Dus ik zal participatie of betrokkenheid niet oordelen in functie van afkomst, maar in functie van sociale klasse. Dus en ik denk dat dan een efficiëntere manier wordt. Wat je wel kunt zeggen is, misschien hebben mensen met een migratieachtergrond, en vooral nieuwkomers, niet mensen die hier geboren zijn, en dus omdat soms wordt men veralgemeend veel te veel, mensen met een migratieachtergrond, diversiteit, nee, maar iemand die hier geboren is, de vier generatie, derde generatie, dat is geen migrant. Zijn voorouders zijn migranten, maar zij of hij niet. Hè. Dus ik zou zeggen, nieuwkomers of gemeenschappen die niet zo oud zijn in Antwerpen, of in Vlaanderen of in België, hebben alternatieve manieren van communiceren. Communiceren misschien op een andere manier. Dan moet er gezien worden hoe dat je die mensen kunt beter bereiken door te weten welke zijn de communicatiekanalen die hun aanspreken. Weet je? En ik denk dat dat heeft altijd gewerkt. Of een sleutelfiguur identificeren in die gemeenschappen om te zien hoe dat je in contact komt, hoe dat je een dialoog installeert, hoe dat je ook de mensen bewust maakt van het belang van bepaalde zaken. Dat participeren ook eigenlijk een manier is om beter je rechten te kennen, beter te weten waar dat je terecht kunt gaan om geholpen te worden, en dergelijke. En als dat lukt bij sommigen, dan volgt de hele rest. Dus dat is mijn ervaring eigenlijk in die praktijk en altijd geweest. Dus als mensen niet komen, moet je soms een stap doen naar hen toe en dan trek je die wel naar u, weet je. Niet altijd op de meest optimale, ideale manier, maar als er enkelingen beginnen, dan komt de rest ook wel. Dus, maar dat is vooral geldig voor nieuwkomers. En voor anderen heb je, voor mensen die hier geboren zijn en dergelijke, voor mij zijn dat geen migranten. Ja? Dus ik zal het niet over, en dan spreek ik niet over die groep.
Ja, we hebben het over begrippen, over hoe dat we mensen moeten benoemen. Ja. Ik heb vorige week een lezing meegemaakt over diversiteit in de culturele sector. Ja. Opeens had iemand een oplossing voor al het racisme. Mm-hmm. We stoppen met iedereen migrant te noemen en we noemen iedereen Antwerpenaars en alles is opgelost. Is dat een manier?
Dat is mooi. Dat is een mooie. Ik weet niet. Als het zo simpel zou zijn. Maar het is niet zo simpel. Ik denk iedereen Antwerpenaren noemen is goed. En ik moedig dat ook aan, weet je. Als ik geloof dat daarmee alle problemen zijn opgelost, nee, weet je. Ik denk, die problemen, racisme is veel te complex. Heeft verschillende lagen, weet je. Sommige aspecten daarvan kun je direct oplossen door een maatregel in te voeren. Of door serieuze maatregelen in te nemen. En andere moet je sensibiliseren. Moet je bijna educatieve, zwaar in educatieve pakketten gaan investeren in het onderwijs, in de media en dergelijke, om dat op lange termijn te kunnen oplossen. Weet je? Dus daarmee bedoel ik dat racisme verschillende takken heeft. Ja? Dus door mensen anders te benoemen, los je die probleem niet op, hoor. Maar het is een goede stap vooruit. Dus aan het oplossen van uitsluiting in het algemeen doe je door structurele maatregelen te nemen. Door goodwill te tonen om streng te optreden waar het verkeerd gaat. En aanmoedigende maatregelen te nemen op verschillende niveaus. In de manier waarop dat er bericht wordt. In de manier waarop dat het politieke discours gevoerd wordt. In het manier waarop mensen worden geportretteerd. Weet je, in het duidelijk maken van hoe dat mensen niet elkaar moeten noemen. Natuurlijk gaan altijd bepaalde mensen elkaar noemen. Op een vulgaire manier, weet je, dat is maatschappelijk, weet je, dat gaat. Maar ik denk, zo creëer je ook nieuwe sociale en culturele conventies. Door duidelijk te maken dat dit verkeerd is, dat dit fout is, dat dit niet goed is. En ik zal u een voorbeeld illustreren. Ik denk in de jaren 80 of in de jaren 90, als je een homo zou beschrijven, dan zouden de 90% van de Antwerpenaren zonder veel moeite Jeannette zeggen. Weet je? Wat compleet beledigend is en pejoratief is. Maar vandaag de dag, als iemand toch nuchter is, ik denk dat veel mensen toch zouden twijfelen waar ze die woord gaan gebruiken en hoe dat ze dat gebruiken. Omdat er nieuwe sociale conventies zijn ontstaan, omdat er duidelijk eigenlijk een algemeen standpunt werd genomen om dit fout te vinden. En met de tijd is dat geëvolueerd en nu, vandaag de dag, is het een algemene consensus dat sommige deze woord pejoratief is. En dat is geldig voor allerlei soorten andere zaken, weet je. Dus, maar waarom en hoe is dat er zo ver kunnen komen? Is omdat er politieke wil is, omdat er een maatschappelijke draagvlak daarvoor is, was. En het evolueert, het verandert. Dus verandering is mogelijk. Niks is onoverkomelijk, maar als politici, degene die beslissen en degene die berichten, eigenlijk besluiten om er iets aan te doen, dan verandering komt. Het kan. Het is niet onoverkomelijk, weet je. En ik zeg altijd, als het wrijft, dan heb je twee resultaten. Het slijt of het glanst. Maar ik heb liever dat het glanst.
Mag ik een andere oplossing op tafel leggen?
Zeg maar.
Fantastisch begrip, assimilatie. Wat zegt dat begrip voor u?
Heel veel. Dus het doet mij denken aan de Franse kolonisatie. Vooral de Franse kolonisatie was een unieke... had een unieke ideologie, is assimilatie. Dus tijdens de conferentie van Berlijn of daarna beschouwden de Fransen dat kolonisatie niet alleen een militaire onderneming was, maar ook een beschavingsonderneming. Voor andere kolonies was dat ook hetzelfde, in België enzovoort. Maar Frankrijk had daar een duidelijke ideologie in, dat wil zeggen assimilatie. Dus iedereen moest Frans worden, iedereen moest zich aansluiten aan de Franse waarden. Dus aan de waarden van de wat zij als universeel beschouwden. En ik denk, dat was assimilatie. Dus assimilatie is ergens ook het negeren van de specificiteit van elke individu eerst. Van elke groep, sociale groep, culturele groep. En ik vind dat eigenlijk een foute stelling. En het gaat altijd, en assimilatie roept bij mij op dwang. Weet je? Dus u gaat ervan uit dat de anderen niet goed genoeg zijn, of en dat ze zich aan iets beters moeten aanpassen. En liefst met dwang. Dat is assimilatie. Dat roept assimilatie bij mij op. Dus assimilatie is een foute concept. Een verkeerde concept. Een concept die niet meer van deze tijd is. Ik denk... men maakt soms een amalgam. Zich aansluiten aan universele waarden is zich niet assimileren. Helemaal niet. Dat zijn universele waarden. Goed en kwaad. Vrijheid, democratie, een wetstaat, rechtsstaat. Dat zijn onze waarden, weet je. En men spreekt heel veel over verlichting vandaag. En ik zou het, dus na de Franse revolutie, Bon, de verlichting heeft daarvoor plaatsgevonden, maar toch de Franse Revolutie was die pijlmoment, was echt de scharniermoment waar het begon te draaien. Waar men eigenlijk de waarden uitdrukte in termen van ideeën, van beter omgangsvorm met elkaar en hoe dat wij als maatschappij beter elkaar konden bekijken. Dus die vrijheid, die gelijkheid en die broederlijkheid. Dus fraternité, liberté, égalité, fraternité. En ik denk, dat zijn basiswaarden die je bijna in elke beschaving vindt. Okay? En dus die waarden dragen en zich daaraan aansluiten, heeft niks te maken met assimilatie. Dus je assimileert u aan uw cultuur. Je assimileert u aan een manier van doen, weet je? En dat vind ik spijtig nu vandaag. Ik ben bekeken dat vanuit een identitaire blik. Dus iemand die gelooft, moet niet meer geloven. Iemand die bepaalde gewoontes heeft, zal zijn gewoonte moeten veranderen om zich aan te passen aan andere gewoontes. Dat is fout, weet je? Elk individu is anders. Eerst. Dus ik denk niet dat er één het prototype is van de Vlaming. Dat is één. Blanke, witte, whatever Vlaming. Er is geen één prototype van een Vlaming. Weet je? Een Limburger is geen Gentenaar. Een Gentenaar is geen Brabanter. Mm. Enzovoort, enzovoort. Ja? Dus helemaal anders. En zeker niet de 170 nationaliteiten die men in Antwerpen heeft. Ja? Maar niettemin, het maakt van ons niet minder Antwerpenaar. Weet je? Het is goed om de geschiedenis van de plek waar je woont te kennen, weet je? Dat je weet, oké, okay, hoe is Antwerpen geworden, weet je? En wat betekent Antwerpen? Dat is heel goed en dat is een verrijking om dat te weten. Dat is een meerwaarde, zeker en vast, weet je? Maar je kunt jezelf blijven en toch met elkaar en respect hebben voor andere mensen. En respect hebben voor elke vorm van omgangsvorm, weet je? En ik denk altijd, vrijheid. Mijn vrijheid moet de vrijheid van iemand anders niet beperken. Weet je? En ik denk dat is de consensus die we moeten zoeken in de samenleving. Dus mijn vrijheid, als ik een specifieke manier van zijn heb, dan moet ik niet mijn manier van zijn opdwingen aan de anderen. Weet je? Maar de anderen respecteren. Misschien zelf leren van de anderen, waarom niet? Maar het moet niet dwangmatig gebeuren. En ik denk dat het is menselijk ook om iets te zien, om zich ergens thuis te voelen, om zo goed thuis te voelen of zo goed ontvangen te worden, dat je heel veel automatisch overneemt, zonder dat niemand je verplicht. Weet je? En dan noem ik geen assimilatie. Het is natuurlijk, het is een organisch iets die groeit met de samenleving. Dus die dwang, ik begrijp die dwangmatige niet, en die dwangmatige doet veel meer schade aan die, hè? En, dan iets beters. Dus voilà, dus assimilatie voor mij is een anti-debat terminologie eigenlijk, die niet van deze tijd is, zoals ik al eerder gezegd heb.
Laten we dan bouwen aan een andere stad. U had het daar seks over, een andere narratief. Mm-hmm. Aan welk narratief, aan welke stad wil u nu meehelpen bouwen met Groen?
Ik denk dat het programma van Groen heel duidelijk is. Hè? Dat is een gezonde stad, een leefbare stad, een stad waar die niet te duur is voor Antwerpenaren. Een stad waar iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, of waar iedereen eigenlijk waar jonge gezinnen op hun gemak zijn, waar jongeren zich normaal kunnen ontplooien, waar het veilig is om te fietsen, waar het veilig is ook voor je gezondheid. En ook een stad die innovatie stimuleert, een stad die duurzame ondernemerschap, die het ideale kader creëert daarvoor. En een stad die ook denkt aan de volgende generaties. Weet je? Een stad die zorgt dat onze kinderen, onze kleinkinderen, eigenlijk nog steeds in een mooie stad kunnen leven, in een gezonde stad kunnen leven. Dus ik denk een duurzame stad. Voilà, dus heel kort gezegd, daarmee. En ik denk dat het Groen is altijd een klokkenluider geweest. Wat gezondheid en klimaat en leefbaar werk en verplaatsing, mobiliteit, op mobiliteitsgebied geworden. En ik denk dat de internationale actualiteit groen gelijk heeft gegeven. En zijnde de klimaatproblematiek. Zijnde ook, omdat vroeger associeerde men altijd groen, los van het economische. Vandaag spreekt men over green economy. Dus de innovatieve economie is groen, weet je, is duurzaam. Dat is de nieuwe economie. En men leeft in een heel andere samenleving. Ik zou zeggen, men leeft bijna in een post-industriële samenleving. Weet je. Dus men zit er al middenin. Weet je. Dus, en ik denk dat er alle mogelijkheden zijn om, om vandaag eigenlijk een duurzame stad te bouwen. Van Antwerpen eigenlijk een de stad van innovatie te maken, de stad van recyclage, de stad van mobiliteit, de stad van een duurzame haven ook. Een haven die verbonden is met de wereld. Een haven die zijn capaciteiten wereldwijd kan verkopen. En zijn capaciteiten aan uitwisselingen zijn economisch aan competenties geweest. Dus Antwerpen heeft een internationale profiel en ik denk dat, dat groen die zeker kan versterken. Weet je? Dus, voilà.
U heeft tijdens uw zeer lange loopbaan als activist, zou ik bijna zeggen, heel veel jongeren, heel veel mensen ontmoet. Wat zeggen die eigenlijk op uw keuze voor groen?
Ja, ik was verrast door de enthousiasme eigenlijk. Veel van hen zeiden, kijk, je had dat langer moeten doen, je had dat veel eerder eraan moeten beginnen. Men zag u al daarin, weet je. Dat was de logische vervolg van, u, van wat je altijd deed. Dus eigenlijk aanmoedigingen. Ik heb alleen maar aanmoedigingen gehad daarover. En, sommigen, degenen die het meeste dan kritisch waren, zeiden tegen mij gewoon, kijk, zorg dat je niet te politiek wordt. Dat je niet... Dat strategie niet belangrijker wordt dan impact. Weet je? En dus voilà. Dus ik denk dat ik wel aangemoedigd ben. En veel jongeren aanmoedigen mij zeer sterk aan om deze weg eigenlijk verder te bewandelen op de meest significante, constructieve wijze. Dus,
er zijn ook jongeren die het anders aanpakken. Je had al B1, het nieuwe partijtje van Abu Dja in Brussel natuurlijk. Maar langs de andere kant heb je van de week dan de oprichting gehad van DSA door Khalid El Yafoufri. En er zaten ook nog enkele mensen bij die zeiden van ja, kijk, we hebben geen vertrouwen meer in traditionele partijen. We zijn er, we willen een echt centrumdiscours voeren enzovoort. Zonder dat ik u mening vraag over die initiatieven, heeft u begrip voor hetgeen wat zij zeggen over de traditionele politiek?
Ja, maar ik respecteer elke mening, elke individuele mening. En ik denk iemand beslist of denkt in functie van zijn eigen ervaringen. En dus daarmee mijn respect ook. Dus, dan hebben zij hun redenen. En misschien ook zijn ze pertinent in wat zij doen. Dus eigenlijk, ik moedig elk initiatief. Elk initiatief die oproept op een constructieve bijdrage, roep ik jeugd toe. Weet je? En ik denk dat dit ook een signaal is aan de samenleving. Dat wil zeggen, vandaag dus daarom vind ik dat mijn term assimilatie of integratie eigenlijk niet meer van deze tijd is. Vandaag in Antwerpen, in 2018, zijn er mensen van allerlei kleur en geloof die niet alleen talrijk aanwezig zijn in allerlei partijen, van links tot rechts, maar ook eigen partijen beginnen op te richten. Als dit eigenlijk niet een gevoel van betrokkenheid is, wat is dat dan? Dus weet je, dus dit voor mij is een zeer positieve evolutie. En ik denk dat er zijn Antwerpenaren, welk initiatief dan ook, dat die kritisch zijn tegen klassieke partijen of niet. Ik denk gewoon, dit initiatief, het ondernemen van een eigen initiatief, is al iets dat je moet toejuichen. En als er honderden partijen ontstaan morgen, vanuit diverse hoeken, dan ga ik je alleen toejuichen, aanmoedigen. Voor mij is dat een teken dat Antwerpen eigenlijk een stad is die waarvan de diversiteit betekenisvol is. En niet meer in een gemarginaliseerd is, hè, weet je. Dus en zelf zijn er pogingen daar aan toe, maar dus de diversiteit, de mensen uit de diverse afkomsten zijn zich heel hard bewust, dit is hun stad, de stad van hun ouders, de stad van hun kinderen, de stad van hun kleinkinderen in de toekomst, dus zij bouwen mee, dus dat moet geapprecieerd worden, allerlei initiatieven moeten geapprecieerd worden, dus ik ben, voor mij is dat eigenlijk een positieve teken.
Ja, want in 2014 was er de oproep van Beer Grills, van Antwerpen, die dan vroeg om blanco te stemmen. En u heeft, ik heb die foto hier intussen ook al bij, toen gezegd van kies voor de verandering die jij wilt en onderga niet de veranderingen die anderen voor u willen. Mm-hmm. Is dat dan eigenlijk de essentie van waarom mensen moeten kunnen deelnemen en zich misschien zelfs engageren in de politiek?
Well, ik denk dat er vandaag, kijk, dit was gericht naar jongeren met een diverse afkomst. Mm-hmm. En ik denk dat vandaag is dat zelf niet meer relevant. Als er, zoals je juist dan terecht zei, er zijn jongeren die partijen oprichten. Dus ik denk dat dit is meer dan een oproep om te gaan stemmen. Hm? Weet je, dus mensen stemmen niet alleen, maar mensen stellen zich kandidaat. Hè? Dus ik denk dat een oproep om te gaan stemmen, misschien moeten nieuwkomers zich aangemoedigd worden om zich te registreren, om te stemmen, om te participeren. Maar ik denk dat vandaag de dag, dat men deze fase voorbij is. En ik kan alleen maar toejuichen dat de politieke bewustzijn zeer groot is bij heel veel jongeren. En inderdaad, politiek maakt u dat je wilt of niet, weet je? Dus waarom niet maar mee beslissen met de politiek wat goed is voor ons allen? Dus ik blijf altijd zeggen, ik heb een andere video gemaakt 3 maanden geleden in verschillende talen, waar ik mensen eigenlijk oproep om te gaan stemmen en om zich te engageren in welke partij dan ook, weet je. Dus voor mij, de feit dat mensen zich in rechtse partijen of in linkse partijen of in centrumpartijen gaan engageren, dat gaat alleen de partijen diverser maken, de partijen ook bewuster maken dat diversiteit geen probleem is, maar een opportuniteit, weet je. Dus voor mij, hoe meer diversiteit in alle partijen, hoe beter, weet je. Dus we hebben er allemaal baat aan in de toekomst, weet je. Dus dit is een goede evolutie en een trend die ingezet moet worden. En de participatie is zeer groot. Mensen gaan niet alleen stemmen, maar mensen willen dat er op hen gestemd wordt. Zo ver zijn we vandaag. Dus ik denk dat deze oproep doen om mensen te laten participeren. Voilà, dus dan voel ik me eigenlijk goed dat ik dat gedaan heb, dat ik in die richting duwde.
U had het 10 jaar geleden over dat jongeren op dat moment van een diverse afkomst niet meer de zwijgende allochtoon waren, dat zij meer en meer begonnen van mening te verschillen zelfs en met elkaar in debat gingen. We zitten nu eigenlijk met een generatie die dat volledig in de praktijk heeft omgezet.
Ja, maar ja, bon, ik 10 jaar geleden zag ik heel veel. Ik was op het terrein, hè, dus ik zag veel jongeren. Ik zag ook de evoluties. Ik was in gesprek met sommige jongeren. Dus vroeger had je sleutelfiguren die eigenlijk namens groepen spraken of namens gemeenschappen spraken. Maar dankzij die mensen, dankzij die soort figuren, is er ook een hele generatie ontstaan van jongeren met een sterke mening. Jongeren die niet alleen wilden dat er over hen gesproken worden, maar die over zichzelf wilden spreken en over de maatschappij wilden spreken, weet je. En die een mening hadden en die resoluut besloten en vastberaden waren om die te laten horen. En ik denk dat vandaag de dag kun je niet spreken over één persoon. Vandaag zie je allerlei jongeren met verschillende meningen uiteen. Dus, en soms zelf met tegenstrijdige meningen. En ja, dus dat is een goede evolutie. Dus en dat is de maatschappelijke evolutie. Dus, en vandaag kan niemand zeggen bijvoorbeeld, ah, mensen met een diverse afkomst zijn politiek van deze kleur of van die andere. Nee, dus mensen kiezen voor wat belangrijk voor hen is. Mensen kiezen voor wat zij individueel belangrijk vinden. Of soms wat zij gemeenschappelijk belangrijk vinden. Dus, en ik denk, de maatschappij is in dialoog. Soms is dat een heftige dialoog, maar beter een heftige dialoog dan geen dialoog. En ik denk van die heftige dialoog, wat ik nu zal voorspellen, is dat men dat die lading, die emotionele lading, die van alle kanten komt, weet je, van politici soms vaak, dat die ooit gaat verzwakken. Weet je, dus men zit nu in een veranderingfase. En elke verandering brengt bepaalde wrijvingen met zich mee, weet je. En omdat men is dat niet gewoon. Men is bepaalde manieren van praten niet gewoon. Men is dat niet gewoon om die gesprekpartners te zien, weet je. Dat is nieuw. Zelfs de media wil niet, wie weet niet hoe dat ze ermee moeten omgaan. Hè? Dus ik denk dat dat een evolutie is. En men zult zien wat er mee gaat gebeuren. Ik hoop dat dat in de positieve richting gaat gebeuren. En als ik positief of negatief zeg, ik hoop dat de media eindelijk objectief daarover bericht. Ik hoop eindelijk dat de politici, de politieke klasse algemeen, weet je, meer verbinding en inclusie zal produceren dan verdeling. Weet je, in de discours als in de positionering, weet je. En ik denk dat we bevinden ons in een zeer leerrijk moment. Een zeer leerrijk moment, omdat een moment rijk aan opportuniteiten om elkaar te begrijpen, weet je. Omdat men eindelijk aan het spreken is. Wij zijn het niet eens, we moeten het niet eens zijn, maar wij spreken met elkaar, weet je. En door initiatieven op te zetten, door zich politiek te engageren, door een dynamische middenveld te creëren. Dus dat is een gesprek, weet je. Dat is een dialoog, dat is een dialectiek ook, weet je. En ik denk dat nu gaat het langs alle kanten, maar het is positief. Okay. Dus ik heb hoop.
U wil meehelpen aan dat gesprek?
Ik wil zeker meehelpen vanuit de politiek en ook middenveld. Om een propice kader, een constructieve kader te creëren voor het welzijn van iedereen. Hmm. Voor het well-being van iedereen, ja.
Slotvraag, kan Antwerpen dat?
Antwerpen kan dat zeker. Antwerpen kan dat altijd, heeft dat altijd gekund. En ik denk dat Antwerpen het nog beter zal kunnen met Groen aan het roer.
Bedankt voor dit gesprek, Omar Ba. 5e plaats op de lijst van Groen.
Dank u.